Hey, hallo. Dit jaar heb ik met veel plezier verschillende afleveringen geproduceerd. Het was alleen vooral voor andere podcasts. Dat is jammer voor mijn eigen podcast De Rest is Geschiedenis. Maar ik heb er zeker geen spijt van, omdat veel van die afleveringen wel over geschiedenis gingen en vaak nog met een link naar Os. En daarom plug ik hier naar die andere Osse podcasts, met de hoop dat het je net zoveel luisterplezier geeft als dat ik het had om het te maken. Voor de laatste aflevering van dit jaar wil ik de podcast Osse Schouders pluggen. Dat is een podcast ter gelegenheid van het themajaar Osse Schouders. En deze podcast van de gemeente Os staat stil bij een viertal onderwerpen die zeer verweven zijn met de geschiedenis van Os. En het is dus zeker een aanrader. In een van deze afleveringen loop ik met Jurgen Pigmans van het Stadsarchief Os door het centrum van Os. En daar staan we stil bij de hints naar het middeleeuwse Os, die hoe subtiel ook nog steeds te zien zijn. Die ga ik dus zo afspelen en veel plezier daarmee. Smaakt het naar meer? Zoek dan naar de podcast Osse Schouders op bij bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Veel plezier! Als je door het centrum van Os wandelt, valt het misschien niet op, maar Os is oud, heel oud. En niet alleen dat, Os heeft ook al heel lang stadsrechten. Dit jaar 625 jaar om precies te zijn. Van die middeleeuwse stad is tegenwoordig niet veel meer te zien, maar we hebben wel een idee van hoe het eruit heeft moeten zien. Ik ben Wouter Bos en vandaag gaan we wandelen door het middeleeuwse Os. En mijn gids is Jurgen Pigmans van het Stadsarchief Os. Dank je dat je kan meelopen.
Ja, graag gedaan. Leuk.
We zijn hier op het Burgplein op een grijze donderdagochtend. Je hoort misschien nog wat winkelend publiek en wat verkeer hier. Ja, en op die Burgplein, die heet niet zomaar zo, want hier heeft ook een burcht gestaan. En daar zit wel een verhaal in als het gaat om die stadsrechten. Kan je daar iets over zeggen, Jurgen?
Jazeker. Ja, die burcht die stond hier eigenlijk al voordat ons stadsrechten had. Officieel stadsrechten, 1399, hertogin Johanna zei, hier, jullie mogen echt een stad worden nu. Maar daarvoor was hier al een plaatsje. De bedrijvigheid, de mensen woonden hier, handelden hier. De mensen in de regio in de middeleeuwen en eigenlijk ook wel daarvoor hadden ontdekt dat die Maas, wat vroeger een hele grillige rivier was, die heel ver breed buiten zijn oevers kon staan met zijn water, zeker in de winter. Dan bleef er één plekje meestal wel droog in de omgeving en daar gingen ze wonen en werken en handelen. En dat plekje lag iets hoger en dat plekje heet nu nog steeds De Heuvel. Dus daar ontstond Os, een dorpje, een nederzetting. Een beetje in de noordoosthoek van wat later het hertogdom Brabant werd. En het hertogdom Brabant had in de middeleeuwen best wel vaak ruzie met een concurrent net aan de andere kant van de Maas, Gelre. En dan kwamen er weer troepen over en weer. En dan werd er weer gebrandschat en gevochten en mensen. Nou, dat is allemaal naar. Maar de hertogen en hertogin Johanna dachten op een gegeven moment van ja, we moeten Os misschien een beetje opkalefateren, ietsje sterker maken. Zodat het een echte verdedigingsstad kan worden en ook een soort noordelijk ankerpunt in ons rijk, in ons hertogdom. Maar voor die tijd waren de ruzies hier al en de Ossenaren wilden dus wel ook een beetje veilig kunnen zijn. Vandaar dat kasteel, die burcht, het open huis van de hertog heette het ook. Dan konden ze dan invluchten als het weer eens een keer oorlog was. En dan werd vaak het dorpje wel afgebrand, maar dan waren de mensen toch veilig in het kasteel.
En dat is dan een burcht en daar zat dan een sloot omheen?
Ja. Ja, een soort gracht, hè? Een stenen huis, het open huis van de hertog. Terwijl Os zelf zo goed als allemaal houten huisjes had, dus die waren ook minder veilig. En dan liep al een gracht rondom het kasteel. En later is een deel van die gracht ook gebruikt om de hele stadsgracht rondom de hele stad aan te leggen. Want pal langs het kasteel, de contouren hier op het Burgplein zijn nu goed te zien, met de tekst Kasteel van Os getekend op de vloer, op de grond. De stadsgracht die loopt hier pal naast en die ging toen in 1399 helemaal rondom de stad lopen.
We zitten hier aan de noordkant en dat is ook niet voor niets, hè?
Nee, want Brabant ligt ten zuiden van Gelre. En een beetje aan de noordkant van Os stroomt die Maas en net daarachter ligt Gelderland. Dus ja, waar komen die Gelderse vandaan? Niet vanuit het zuiden, die komen over het algemeen vanuit het noorden of het noordoosten aanwandelen. Dus dat het kasteel net iets ten noorden van die heuvel, nog wel op het wat hoger gelegen gebied wat droog bleef, werd gebouwd, is op zich ook niet zo heel erg gek. En dat nederzettingje, dat oude Os, is ja ten zuiden daarvan gegroeid.
Ja, en Os was wat dat betreft sowieso wel oorlogsgebied. Want om Os heen waren ook weer landweren aangelegd, verdedigingswallen. Dus het was niet per se heel veilig gebied.
Nee, het was echt het grensgebied tussen die twee. Kijk, nu hebben we Nederland en Noord-Brabant en Gelderland zijn provincies. En die hebben geen oorlog meer met elkaar. We kunnen al bijna niet meer voorstellen dat binnen Europa Nederland en België bijvoorbeeld oorlog met elkaar hebben. Maar in de middeleeuwen waren het onafhankelijke vorstendommetjes. Je had het graafschap Vlaanderen, het graafschap Holland, het hertogdom Brabant en zo waren er nog wel een aantal. En Gelre en Brabant, die delen die Maas. Ja, en over en weer waren er natuurlijk wel pogingen om elkaars gebied af te snoepen, je eigen gebied wat groter te maken. Dus dit was grensgebied, dit was oorlogsgebied, regelmatig. Er waren ook wel periodes van vrede. Maar eens in de zoveel tijd werd er toch weer problemen en werd het oorlogsgeweld weer opgerakeld. En dan zat je hier in de noordoosthoek van Brabant. De hoofdsteden van Brabant, de grotere steden, de wat oudere middeleeuwse steden, Brussel, Leuven, Antwerpen, die lagen een stuk zuidelijker. Dit was echt het grensgebied.
We zijn dus hier dus op Burgplein, hier heeft die burcht gestaan. Maar we zien natuurlijk niks meer. En dat is het probleem sowieso met het verhaal van middeleeuws Os. Heel veel zit onder de grond. Maar er zijn wel wat dingen naar boven gehaald om zichtbaar te maken.
Ja, dat klopt. Ze hebben natuurlijk de contouren van het kasteel hebben ze nu weer gemarkeerd. Hier op het Burgplein. Je kunt de omvang best wel groot zien. En de hele oostelijke rand, dus waar nu de winkels staan en de supermarkt is, die is dus in 1994 opgegraven toen ze begonnen met die bouw. En toen werden daar twee hoektorens en een muur ontdekt. Het werd eigenlijk het kasteel van Os weer herontdekt, want het was een beetje in de vergetelheid geraakt. Er waren zelfs mensen die twijfelden of er überhaupt ooit een kasteel had gestaan. Nou, dat was toen wel onomstotelijk bewezen, 30 jaar geleden. Maar ja, het grootste deel, ik denk wel 90% van het kasteel, zat onder de grond. Was niet bedreigd, want er kwam gewoon een parkeerplaats overheen. En dan schrijven de archeologische wetten toch voor van ja, laat het dan vooral liggen tot het echt nodig is om het op te graven. Want nu ligt het veilig beschermd onder de grond, kan er ook niks mee gebeuren. Maar ik ben bijvoorbeeld zelf wel heel nieuwsgierig. Nou, die 90% ongeveer die nog ondergronds ligt. Voor mij mogen ze het wel even een halfjaartje uit de relatie halen, die Burgplein. En dan eens kijken wat daar allemaal te vinden is, wat je allemaal ziet. Want er zit net voorbij het nu gemarkeerde deel van het kasteel, zit ook een hele rare knik in de stadsgracht. Wat natuurlijk heel vreemd, het kasteel stond er al. Dan ga je daaronder een stadsgracht aanleggen. Dat zou je dan verwachten, dat je het een beetje efficiënt en logisch doet in een vorm die redelijk rond of rechthoekig loopt. Maar er zit een hele rare knik omhoog. Net voorbij het westen van het kasteel. En het vermoeden is dat daar in die knik nog een soort andere voorburcht of een mottenburcht heeft gestaan. Zodat die twee elkaar konden verdedigen. En dat deel is nooit opgegraven. En zo zijn er nog wel meer van die steengebouwde oude huizen. Die ooit in het centrum van Os hebben gestaan of tegen het centrum van Os hebben aangestaan. Bijvoorbeeld waar de nonnen hebben gezeten. De Arendsvlucht was ook een soort versterkt huis. Waar nu het Fratershuis staat, stond Huizen Münster. Daar zit ook nog van alles onder de grond. Dus ja, er is nog middeleeuws Os zit onder de grond en in straatnamen.
Ja, en daar komen we op, want we gaan vanaf de Burgtplein gaan we de stadswal een beetje aflopen. Dat lukt niet helemaal 100%, maar wel aardig en ook handig. Het wordt aangegeven met punaises, dat kan je ook zien in het centrum van Os. Daar komen we straks wel even op. Maar dan gaan we nu naar de heuvel lopen, naar het centrum. We zijn hier op de heuvel, het middeleeuwse centrum van Os. Weten we hoe het eruit zag toen?
Nou, niet precies, want er zijn geen tekeningen van. Maar nu staan er overal stenen gebouwen en natuurlijk ook veel staal en beton tegenwoordig. In de middeleeuwen was het allemaal hout, zo goed als allemaal hout. Os had een paar versterkte huizen, een paar stenen gebouwen. Trawanen of Terwanen was er zo een. We zijn net gelopen over Terwanen van de Burgplein naar de heuvel. Daar stond ook een soort versterkt huis. Huizen Münster had je ietsje verderop. En zo waren er nog een paar. Maar 90-95% van de middeleeuwse bebouwing van Os was van hout. En ja, dat betekent dus ook dat het vrij snel, als er een keer ergens een brand uitbrak, of er kwamen weer oorlogstroepen langs van die vijandig waren. Die stad heeft veel geleden. En er zijn ook nauwelijks middeleeuwse gebouwen overgeleverd geraakt naar de moderne tijd. Ook niet omdat zelfs na de middeleeuwen er nog een grote stadsbrand is geweest in 1751, toen bijna ook weer heel Os is afgebrand. Dus hoe middeleeuws Os eruit zat, onverharde wegen waarschijnlijk, zand, wel een marktplein, er werd markt gehouden al, en heel veel houten gebouwen.
En naar het noorden toe, zeg maar, nu staan we op de heuvel, we komen van de Burgplein af en daartussen, daar was ook weinig bebouwing. Hè? Ook toen die stadswal er kwam, die gracht, waarom is dat?
Ja, waarom dat precies is, dat is natuurlijk denk ik een combinatie van factoren. In iedere vestingstad moest er altijd wel wat terrein open blijven voor als je belegerd werd. Het is handig als je natuurlijk nog een beetje je eigen voedselvoorziening hebt binnen je stadsgrachten, anders dan word je vrij snel uitgehongerd. Maar ook omdat Os nooit heel erg snel, heel erg sterk groeide in die middeleeuwen. Er zat wel een beetje groei in. Maar Den Bosch bijvoorbeeld, de eerste omwalling van Den Bosch, die is vrij compact. En al vrij snel hebben ze besloten, we moeten er een tweede omwalling omheen doen, want het past niet meer. Dat is hier in Os nooit gebeurd. Dus ten noorden van de heuvel, Terwanen, wat we nu het Burgtplein en Terwanen noemen, is eigenlijk altijd open, braakliggend terrein gebleven. Een beetje ten zuiden van die Burgt, zodat die Burgt ook nog toegankelijk was. En omdat je dus een beetje open terrein had. Dit zijn vooral de straatjes die het religieuze deel en de heuvel met elkaar verbonden. Dus het Kerkplein en het Heuvelplein. Dus de Monsterstraat, de Peperstraat, de Kerkstraat en de aanvoerswegen naar de heuvel. Die zijn wel vrij volgebouwd geraakt. Dat zie je ook al op de oude kaarten, ja.
En dat stratenpatroon is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Dat is een van de weinige dingen die je van het middeleeuwse Os nog terugvindt, toch?
Ja, dat klopt. Van middeleeuwse Os zie je niks meer. Het zit allemaal onder de grond, zei je net al. Het kasteel van 90% ook nog en de stadspoorten en de gracht. Maar in de straatnamen zie je het dus nog. Straatnamen als Walplein, Oostwal, Burgtplein, Bospoorthof. Daar stond de Bossenpoort. En gaan ze maar verder. Daar zie je het middeleeuwse karakter nog in. En in het patroon inderdaad. Als je een luchtfoto maakt, dan kun je bijna één op één leggen over een oude kaart van ons.
Ja, dan gaan we even naar de
Hooghuis, toch?
Hooghuis, ja. Ja. We zijn hier nu in de Hooghuisstraat. En ja, heel veel straten verwijzen naar historie, hier ook. Wat kan je hierover zeggen?
Nou, hier stond de Graafse Poort. Die ja, een beetje aan de oostkant van de stad, de uitvalsweg richting Graven. Andere versteende, verstevigde vestingstad in het noordoosten van Brabant. Dus hier was de uitvalsweg naar Graven toe. Daar werd dus ook die poort richting Graven, de Graafse Poort, gebouwd. Alleen die Graafse Poort is op een gegeven moment in de onbruik geraakt en dichtgetimmerd. En daar werd een soort voornaam hoog herenhuis van gemaakt, het Hooghuis. En zo is het de geschiedenis eigenlijk ingekomen. Dus de foto's die we hebben van dat gebouw, die zijn aan de voorkant laten die een heel voornaam herenhuis zien met mooie ramen en een bordes en zo. En een pleintje ervoor. En daar sloot het eigenlijk de heuvel af aan de oostkant. Aan de achterzijde, dus waar de stadsgracht liep, waar ook nu die punaises liggen van de stadsgracht, daar kon je nog een beetje de rondingen van de oude stadspoorten, stadstorens in zien. Dat gebouw heeft tot 1925 gestaan, dus daar hebben we foto's van. Ook van de afbraak helaas, want het is in 1925 dus naar de grond getrokken. Want ja, wat stadspoorten nogal eens doen is dwars op de weg staan. En als die dan dicht timmert, staat het ding gigantisch in de weg. En het was oud en vervallen, het stamde uit de late middeleeuwen. Dus waar moeten we dan mee? Ja, toen is het dus tegen de vlakte getrokken. Toen konden ze de weg doortrekken vanaf de heuvel eigenlijk helemaal richting de Berghemse weg. Als een soort eerbetoon aan dat hooghuis werd het dus de Hooghuisstraat. En ja, dat was toch al wel de modus. Zo'n 100 jaar geleden Os groeide ontzettend snel als industriestad toen. Dus de boterwaag die op de heuvel stond, een beetje het symbool van de Osse economische voorspoed, die is toen ook afgebroken. Os groeide, deed dat middeleeuwse jasje af en trok eigenlijk een industriële jas aan. In die periode zijn ook de laatste restanten van de stadsgracht. Daar hebben we ook twee foto's van bij het stadsarchief. Een beetje rondom de hoek van de Eikenboomgaard, daar lag nog de stadsgracht. Die zijn toen ook gedent en overkluisd. Dus alles wat er nog was aan middeleeuws Os, kon je 100 jaar geleden nog zien, maar is daarna helemaal volledig uit het straatbeeld verdwenen. Ja, wat er nu nog resteert zijn die straatnamen, dus de Hooghuisstraat en ook de Klaphekkenstraat. Want omdat die stadspoort dus dichtgemetseld werd, Ossenaren wilden toch nog wel de stad uit aan de oostkant. We moesten met een soort lusje om het hooghuis heen door een paar hekken heen die konden dichtklappen.
Ah, daar komt de naam vandaan.
Ja, dat is heel simpel eigenlijk. En het is ook als je op de stratenpatroon kijkt van Os, het is een heel raar lusje wat de Klaphekkenstraat maakt. Via nu, daar is de Oostwal dwars doorheen geslagen zo'n 40, 50 jaar geleden. Maar vroeger was het eigenlijk maar één weg Os uit aan de oostkant. En dat was door de Graafse Poort.
We staan hier in het Genske, want dat heeft ook middeleeuwse connecties.
Ja, het Genske is eigenlijk de oude oversteek vanuit de stad. Dus vanaf de heuvel de wallen over naar buiten de stad aan de zuidkant. En het Genske heeft nu nog steeds wel, roept een beetje dat middeleeuwse gevoel op. Als je hem vanaf het Walplein of de Walstraat inloopt, zie je ook die stenen boog en die twee raampjes daarboven. En dan kun je je voorstellen hoe middeleeuws Os eruit gezien moet hebben. Ik zeg kun je je voorstellen, want die boog is ook gemetseld ongeveer 80 jaar geleden, 70 jaar geleden. Dus het was eigenlijk nog veel smaller. Het was een soort rechthoekige doorgang, de grootte van een deur. Dat was het Genske. Maar het Genske was eigenlijk de overtocht vanuit de heuvel de wallen over. Want net hier aan het eind, waar de Walstraat nu loopt, daar liep de gracht en daar lagen de wallen. En daar kwam je dus de stad uit.
Ja, En sowieso, het ziet er mooi uit, maar dat is van steen en middeleeuws was natuurlijk van hout.
Ja, klopt. Middeleeuws was van hout, zo goed als allemaal. Die gebouwtjes die daar stonden zullen ook van hout zijn geweest. Maar het roept nog een beetje dat gevoel op van, oh ja, het is toch wel een middeleeuwse stad. Dat is de enige plek waar je het bovengrond kunt zien, want de rest zit allemaal...
Sowieso omdat het een heel smal, het heet niet voor niet het Genske, het is heel smal.
Het is heel smal en het was dus vroeger nog smaller zelfs. Ik kan de mensen zich ook niet voorstellen. Maar ja, dit roept een beetje het gevoel op. Oh ja, Os is toch een oudere stad dan alleen maar industrie uit de 19e eeuw.
Ter breedte van een deur was het, hè?
Ja, ja, dan moest je langs elkaar heen schuifelen om van de ene naar de andere kant te komen. En net na de middeleeuwen kreeg dat Genske ook nog een soort extra betekenis. Want in 1648, einde van de 80-jarige oorlog, en Brabant hoort bij, dit deel van Brabant althans, hoort bij de Republiek. De Republiek is protestants, dus mensen mochten hier niet meer katholiek zijn.
Dus de kerk, terwijl er wel heel veel katholieken waren, hè? De meerderheid.
De meerderheid was nog steeds katholiek hier. En anders dan bijvoorbeeld in Holland of boven de rivieren. En de kerk die op het kerkplein stond, nu is dat de grote kerk, daar stond toen de Willy Bordeskerk, was de kerk van Os. Die werd dus afgepakt van de katholieken en aan de protestanten gegeven. Maar die waren met een handje vol. En al die katholieken die moesten eigenlijk stiekem hun eredienst beleiden. En dat was dus in een soort grote schuur, boerenschuur, die net buiten de stad stond. Net aan de zuidkant van de stad, net voorbij de wallen, aan het eind van het Genske. Dus er was een soort passage, overtocht over de wallen naar die schuilkerk in die schuur.
En daar kijken we eigenlijk kijken we nu op. We staan nu in dus dat Genske en we kijken naar het zuiden toe. Ja. We kijken naar het walplein en daar zat dus die stadswal. Ja. En daar is dan nu het walkwartier opgebouwd en daar zat dat kerkje.
Ja, dat kerkje stond daar, waar die katholieken dus van 1648 tot om en nabij 1800 gekerkt hebben. Stiekem tegen betaling, het werd gedoogd. En toen kwamen de Fransen, Franse Revolutie, Napoleon, en die zeiden dat heel veel katholieken in zo'n klein schuurtje en heel weinig protestanten in zo'n grote kerk gaan we omdraaien. Jullie krijgen je kerk weer terug. En toen hebben de protestanten een zak geld meegekregen en hebben ze daar een heel mooi toepasselijk klein protestants kerkje gebouwd. Dat tot 1966, vanaf 1817 was het klaar, tot 1966 ook daar aan het walplein ten zuiden van de Walstraat heeft gestaan. Toen is het afgebroken om daar de V&D neer te zetten. En die is uiteindelijk weer aan de kant gegaan om nu het walkwartier te bouwen. Maar die Walstraat, die volgt dus al eeuwen het patroon, de lijn van die oude Zuidwal en de stadsgracht die daar loopt. En die punaises kun je daar ook heel mooi heel lang zien weglopen. Die punaises die zijn dus gelegd 25 jaar geleden, toen ons 600 jaar stadsrecht had. Het staat ook mooi op 1399. 1999. En die markeren eigenlijk het hele tracé van de stadsgracht. En lopen zo ook over het walplein richting de Bossenpoort. En vroeger, dat pleintje is eigenlijk altijd wel een pleintje gebleven. Er werd vroeger ook wel een markt gehouden. Volgens mij vooral de groente- en de fruitmarkt. De heuvel, daar stond vooral het vee. Paardenmarkt. Os heeft heel lang een van de grootste paardenmarkten van Nederland gehad. Maar ook Biggenmarkt, Varkensmarkt. Nou, is nog een straatnaam, Varkensmarkt. Dus het was ook een soort marktpleintje. En het is altijd een driehoekig pleintje gebleven ten zuiden van de stad. Het is nu helemaal geïncorporeerd natuurlijk in het centrum. Maar eigenlijk ligt het allemaal net ten zuiden van de oude middeleeuwse stad.
Ja, en dan gaan we naar de volgende locatie weer. We zijn aan de zuidkant van Os. We zijn langs de punaises op het Walplein gelopen naar een ander punt. De punaises lopen een winkel in. Ja, en daar heeft de stadswal verder gelopen. We gaan de winkel niet in, maar hier is ook nog wel wat over te zeggen. Want hier heeft ook nog wat gestaan.
Ja, die punaises die lijken dwars door de winkel heen te gaan. Daar was vroeger ook een doorgang. En daarnaast stond de Bossenpoort. Dus we zijn een beetje in de zuidwestkant van de stad, waar nu de HEMA te vinden is. Daar stond eigenlijk de poort richting Den Bosch. Dan kwam je dus vanuit het zuidwesten, vanuit de richting Den Bosch, kwam je hier de stad Os binnen. En daar liep die wal eigenlijk verder. En die Bossenpoort die is al... ik geloof ergens 1838 of 1840 of zo is die al afgebroken. Dus daar hebben we alleen maar één tekening van. En die was toen al verbouwd, ook net als de Graafse Poort, tot een huis. Dus die had ook niet meer echt die verdedigingsfunctie. Maar die toegangsweg, dus de Kruisstraat nu, is eigenlijk de oude Bossenstraat. De Uivalsweg richting Den Bosch. En hier achter die Bossenpoort, daar langs, liep ook die stadsgracht en verder over dat terrein wat nu helemaal volgebouwd is. Het parkeerplaatsje achter de HEMA heet ook Bospoorthof. Dat is eigenlijk het hofje achter de Bossenpoort. En dat was vroeger allemaal fabrieksterrein van de familie Jurgens, allemaal margarinefabriek.
Die poorten, ik heb begrepen dat die weer zijn gebouwd met stenen van de burcht.
Ja, daar hebben ze volgens mij een archeologisch onderzoek naar gedaan. Want die burcht is heel snel, die is al in gebruik geweest. Dus voordat Os echt officieel stadsrechten kreeg in 1399 was de kasteel er al. Maar toen Os dus een vestingstad werd, was je veilig binnen de hele stad. Was het idee althans.
En die burcht die stond buiten de wal.
Ja, die stond net aan de noordkant. En die was ook een stuk kleiner. Dus op een gegeven moment is gedacht, hebben we dat kasteel nog wel echt nodig? En zijn ze hoogstwaarschijnlijk stenen van die burcht, of van de voorburcht, of van de motteburcht, zijn ze gaan hergebruiken in die stadspoorten.
En dat klinkt mij als enorm veel werk, maar het is wel eens vaker gebeurd. Want we hebben ook bijvoorbeeld een kasteel in Herpen gehad, wat is afgebroken en in Ravenstein weer is opgebouwd.
Ja, dat gebeurt wel vaak. Ja, het is misschien nog wel handiger om die stenen te hergebruiken dan weer over ergens een helemaal nieuwe stenen vandaan halen, of ze zelf moeten bakken in de late middeleeuwen. Als je toch niks met dat oude pand doet, een soort Lego is het eigenlijk. Hè? Van, we bouwen het, breken het hier af, bouwen het daar weer op.
Ja, het klinkt als enorm veel werk, want je moet ze echt allemaal weer eruit bikken uit het cement.
Ja, maar het bouwen van stadspoort is sowieso veel werk. Dus of je nou oude stenen hergebruikt of nieuwe maakt. Er werd trouwens ook wel echt, op Brabants niveau werd gezegd, Os wordt nu een vestingstad. Dus vanuit heel Brabant werden hier mensen naartoe gestuurd of geroepen om mee te helpen met het graven van die vestingwerken, met het bouwen van die poorten. Dus er zat wel een soort overkoepelend idee achter om Os te versterken. Het had echt wel een betekenis in die noordoostelijke verdedigingslinie van het hertogdom.
En dat is natuurlijk vervelend voor de inwoners dat ze aan het werk worden gezet. Maar dat was natuurlijk ook uit eigen belang.
Ja, daar was je wel. Je kreeg ook meer status. Je had ook bepaalde rechten. Je was voortaan een poorter, een inwoner van de stad en niet meer een landbewoner, een boer of wat dan ook. Os mocht toen ook officieel een markt houden. Daarvoor hielden ze ook al een markt, maar betaalden ze eigenlijk voor om die markten te mogen houden. Dus als stad kreeg je ook een aantal privileges. Je kreeg ook wel er zaten ook wel een aantal inderdaad verplichtingen aan. Ja, ja.
Wat we eigenlijk nog niet hebben besproken is die stadswal en gracht. Heeft het eigenlijk geholpen?
Nee. Een enkele keer het kasteel wel. Er zijn ook verslagen dat toen het kasteel er alleen nog maar stond, dat er ook een Gelderse troepenmacht is afgeweerd. Maar er zijn meerdere keren is het geval, ook in de 80-jarige oorlog, zeg maar, dat de Spanjaarden en de Nederlandse opstandelingen hier huis hielden, dat Os gewoon gebrandschapt werd. Dat die verdedigingswerken eigenlijk niet goed genoeg waren om een echt grote troepenmacht te weerstaan. Dus dat is dat verhaal dat ik al vertelde. Het is ooit wel bedacht als vestingstadje. Het gaf ons ook wat cachet. Het was ook een signaal richting de andere heersers van, hey, kijk eens, dit is mijn stad, dit is mijn gebied. Vanuit Brabant gezien, vanuit de hertog en hertogin gezien. En ga maar hier ook een vestingstad maken. Maar omdat die zo vaak overvallen werd en in brand werd gestoken, is het nooit tot volle wasdom gekomen. Dus op een gegeven moment heeft eigenlijk die initiële groei, dat karakter van die middeleeuwse stad, volledig overgenomen. Maar tegen die tijd had, ik denk dat in 9 van de 10 gevallen die vestingstad een echt groot leger niet had kunnen weerstaan. Nee.
En al die invallen die er dan zijn geweest in het verleden, dat heeft ook wel de ontwikkeling van Os ook wel tegengewerkt, of niet?
Ja, als je iedere keer opnieuw moet beginnen met opbouwen, met je huizen, met mensen die overleven, dat is gewoon, dat fnuikt de groei, dat jonge boompje knakt en dan moet dan weer helemaal nieuwe energie vinden om weer recht overeind te komen. Dat is ook wat er met Os is gebeurd. En Os is pas echt heel hard gaan groeien door die industriële ontwikkeling. Daarvoor was het ook al wel in Noordoost-Brabant was het natuurlijk een beetje het achterland, het buitengebied, het minst belangrijke stuk van het hertogdom Brabant. De kern daarvan lag in wat nu België is. Maar het was wel een deel van het hertogdom. Alleen, het minst ontwikkelde kun je eigenlijk wel een beetje zeggen. Graven was een vestingstad en een bos. Maar deze hoek, dicht bij de Maas die ook pas op een gegeven moment in de middeleeuwen bedijkt raakte. Ja, hier was het een beetje moeilijk toeven.
Goed, we zijn langs de Grote Kerk gegaan door de Torenstraat, kort straatje. En we hebben de punaises weer ontdekt, wat dus de indicatie is van waar de gracht heeft gelopen en de stadswal. En we staan voor een oud huis waar met hele grote cijfers 1751 staat. Wat is dat voor een jaartal?
Ja, dat is voor ons een heel betekenisvol jaartal. Het is het jaartal van de hele grote stadsbrand. En toen brak er brand uit bij een klompenmaker. En Os had nog geen eigen brandweer, helaas. Dus toen is er iemand te paard naar Den Bosch gestuurd om daar de brandweer te halen. Ja, tegen de tijd dat hij terug was, stond de hele stad in de fik. En Os was toen voor 90% nog bestaand uit houten gebouwen. Dus dat is allemaal tegen de vlakte gegaan. Wat er behouden is gebleven zijn de oude stenen en middeleeuwse huizen die er waren. De versterkte huizen zoals naar de kerk. De oude Willy Broderskerk, die stond op de plek waar nu de grote kerk staat. Het hooghuis. Huizen Münster stond vlak naast de kerk. En de plek waar de zusters later zijn gaan zitten, op de aanslucht, daar stond ook een versterkt huis. Die bleven behouden, maar al die houten gebouwtjes gingen tegen de vlakte. Na 1751 is er ook een bepaling gekomen dat Os voortaan geen houten huizen meer met rieten daken, schrooie daken moest bouwen. En dat er dus een eigen brandweer zou komen.
En die angst voor een brand is nog lang gebleven. Want bijvoorbeeld hadden we de vuurlozen hier lopen. Dat was een treintje die naar het industrieterrein ging, die ongeveer hier heeft gestaan. En die mocht niet eens op kolen rijden.
Nee, vandaar die bijnaam de vuurlozen. Die werd opgeladen met tweedehands stoom uit de stoomketels van de fabriek. En dan kon hij toch heen en weer van de fabrieken hier pal, aan achter waar nu de HEMA staat, waar de jurisfabrieken waren, margarine, vanaf hun terrein via een eigen rails zo naar de hoofdspoor, waar het nu nog ligt, kon hij heen en weer. Maar omdat inderdaad het Osse gemeentebestuur toen ook nog doodsbang was, 1880 ongeveer.
Ja, dan hebben we het over ruim 100 jaar later.
Ja, precies. Van oké, dadelijk krijgen we weer een stadsbrand, zijn we weer de hele stad kwijt. Mocht dat ding dus geen eigen stookketel hebben, dus dat werd de vuurloze. En die kwam inderdaad ongeveer hierachter zo'n beetje op het terrein bij de HEMA. Daar kwam hij uit, midden in de stad eigenlijk, pal aan de zuidkant van die oude middeleeuwse stad. Maar dat jaar tot 1751 is dus heel betekenisvol, omdat toen eigenlijk wat er nog was aan middeleeuwse Os van hout, is toen verdwenen, daarna ook niet meer teruggebouwd. En de gebouwen die dus van voor die tijd nog waren, die bewaard zijn, de stenen gebouwen, zoals de Willibrorduskerk en het Hooghuis, die zijn vervolgens zelf door ons afgebroken in de latere eeuwen, toen die Os dat middeleeuwse jasje uitdeed en die industriële jas aantrok, dus een nieuwe grotere kerk nodig had en die stadspoort stond op de weg toen is het allemaal verdwenen. Zoals ik aan het begin al zei, het zit allemaal of onder de grond of in de straatnamen.
Ja, en hier zit ook nog een straatnaam in de buurt, hè?
De Oude Vest, die komt hier eigenlijk uit op de hoek van de Torenstraat. Daar staat dit gebouw, 1751. En ja, die punaises lopen hier ook weer. En die gaan hier eigenlijk, maken hier een knik naar boven, langs het Fratershuis. En daar stond dus vroeger Huizen Münster. Nou ja, die naam Oude Vest, dat verwijst al aan de oude vesting, de oude vestingstad. Dit was dus een beetje ook een overblijfseltje van die oude vesting. Dus daarom heeft die straat deze naam gekregen. Ja, dat is niet een hele oude naam, maar om toch een soort eerbetoon te plegen aan die middeleeuwse vestingstad, heeft dit straatje, wat in de jaren 80 ongeveer is aangelegd, die naam gekregen.
Ja, duidelijk. We staan nu bij de Begrijnenstraat, ook vrij dicht bij de Grote Kerk, die kunnen we ook nog zien. En hier hebben we echt wel wat oude gebouwen. Het is eigenlijk ook allemaal na de stadsbrand 1751. Maar daarvoor hebben ook allemaal dingen gestaan. Om te beginnen, de Grote Kerk. Daar stond vroeger een andere kerk.
Ja, daar stond dus de middeleeuwse Sint-Willibrorduskerk. Os was onderdeel van de hele Willibrordusbezittingen. Een Echternacht, hè. Berchem ook trouwens. Daar hebben ze wel de Willibrorduskerk gehouden. De middeleeuwse Willibrorduskerk van Os, daar hebben we wel tekeningen van en een paar schilderijen. Die, ja, omdat Os toch wel groeide, zeker in de 18e en de 19e eeuw, door die boterhandel en die veehandel, werd die middeleeuwse kerk eigenlijk te klein en die was ook een beetje bouwvallig. En toen is hij dus in de jaren 50 van de 19e eeuw, dus 1857, 58, 59, vervangen door wat nu de Grote Kerk is.
Maar wat bijzonder is, het is een van de weinige middeleeuwse gebouwen waar we nog een tekening van hebben, want die kerk stond er al rond 1400.
Ja, die was er in de late middeleeuwen al, die Willibrorduskerk. En die is dus ook best wel, was ook het hoogste en voornaamste gebouw van Os eeuwenlang. Dus die is veel geportretteerd, getekend, geschilderd. Met verschillende spitsen, want hij had een andere spits voor de stadsbrand dan na de stadsbrand. Die spits was ook getroffen.
Ja, want de bakstenen die beschermden wel, maar het dak was minder beschermd.
De houten spits en zo, dat was allemaal weg. Dus toen kreeg je een iets andere spits bovenop, met een soort knoptorentje. Die tekeningen die veranderen en die variëren. En dan kun je denken, hebben ze nou niet goed gekeken? Of is dit een andere plaats? Maar dat is gewoon omdat die spits is, op een nieuwe manier is opgebouwd. Maar hij voldeed dus niet meer. Die stadspoort op een gegeven moment ook is afgebroken, omdat die niet meer voldeed. Het middeleeuwse karakter van Os was eigenlijk niet meer goed genoeg voor de stad. Die groeide en het werd een industriestad. Hier moest ook een grotere, nieuwe kerk komen. En dat werd dus die Grote Kerk zonder spits. En daarnaast staat de pastorie uit 1751. Ook vanwege die stadsbrand heropgebouwd na dat jaar 1751. En daarnaast heeft heel lang Huizen Münster gestaan. Dat was ook een middeleeuws versterkt huis. En
daar staat nu nog het huis van de Fraters. Ja. Daar zit nu bouwbedrijf in.
Ja, Berghegen heeft dat al jaren in onderzoek. Heeft het pas ook laten herstellen. Heel netjes en fijn dat het weer opgeknapt is. Maar daar streken de fraters van Tilburg in de jaren 80 van de 19e eeuw, dus ook zo'n 140 jaar geleden, neer om hier in dat groeiende os vooral de jongens van onderwijs te voorzien. En die hebben toen Huizenmünster afgebroken en bovenop Huizenmünster eigenlijk een fratershuis neergezet.
Want wat was de functie van Huizenmünster?
Ja, dat is gewoon een soort voornaam groot huis van een wat welvarendere Ossenaar. Ik geloof dat misschien er ook al een schout een tijdje in heeft gewoond. In het Hooghuis heeft ook een schout van Os gewoond.
Een schout is?
Ja, een beetje de diensten doen. Niet echt de burgemeester, maar de man die hier de boel in de gaten moest houden. In België heb je nog steeds schout en schepen. Hè? Wij hebben burgemeesters en wethouders. Die dus hier de gezaghebber was als plaatsvervanger van de hertog. En Huizenmünster heeft... Er zijn ook nog onderhandelingen, vredesonderhandelingen zijn. Internationale vredesonderhandelingen zijn nog in Huizenmünster gepleegd. Toen in de, ik denk ongeveer halverwege de 18e eeuw, dus net voor die grote stadsbrand van 1751, toen waren de Fransen en de Republiek en nog een aantal Duitse staten en de Engelsen met elkaar in oorlog. En op de hei, ver ten zuiden van Os, daar zaten een aantal Britse troepen. En uiteindelijk is het officiële verdrag in Aken gesloten, geloof ik, de Vrede van Aken. Maar de inleidende onderhandelingen, die zijn onder andere in Huizenmünster, hebben die plaatsgevonden hier in Os. Dus ja... Alleen Huizenmünster is er niet meer. Dus,
ja. Hey, dat is dan wel weer jammer. Ja, maar daar is in ieder geval gelukkig een mooi monumentaal pand voor in de plaats gekomen.
En het stond net binnen die stadsgracht weer. Want voor het Vratershuis langs kun je zien, dwars door de Begijnenstraat, daar lopen die Pinaises weer over het terrein links van het Vratershuis. Daar hadden eigenlijk de Fraters van Tilburg hun tuin, hun speelplaats, hun bijgebouwen. Dat hele terrein was allemaal van de Fraters, voor hun internaat ook, waar ze dus onderwijs gaven aan jongens. En die stadsgracht die liep daar dus dwars overheen. Die kwam eigenlijk zo richting het noordoosten weer uit op het Burgplein.
Ja, echt fantastisch dat die punaises 25 jaar geleden zijn neergezet. Je kan echt heel goed volgen hoe groot of hoe klein middeleeuws Os was, wat dat betreft.
Ja, dat is zeker heel mooi. En sommige mensen, kijk, als je goed kijkt, dan zie je de jaartallen erop staan. 1399, 1999. Ik heb ook nog steeds wel eens mensen die ik hoor zeggen, oh, heeft dat iets te maken met blinde geleiden? Of wat is dat nou? Of geodateerd? Nee, dus niet iedereen weet het. Ik hoop nu wel, als ze naar dit verhaal luisteren. En ik vind het een heel mooie manier. Kijk, 600 jaar stad, 25 jaar geleden, is heel groot uitgepakt. Wat ik ook begrijp. En 6 eeuw is echt toch wel een aanzienlijk jubileum. 625 heeft iets minder cachet wat dat betreft. Maar het is toch wel weer een soort mijlpaal. Ik zou het wel mooi vinden als we weer op een iets anders leuks doen nog. Om dat middeleeuwse Os weer... naar boven te halen. Het kasteel opgraven bijvoorbeeld. Zoiets zou ik hartstikke leuk vinden. Maar ja, goed, laten we hem even afwachten.
Ja, dus het is echt onze taak om dat wat in de grond zit, om dat weer zichtbaar te maken, dat middeleeuwse Os.
Ja, in ieder geval dat verhaal ook weer telkens te verbeelden. Nou, wij doen het nu via deze podcast. En ik hoop dat het dan een beetje levendig wordt voor mensen, dat ze toch een gevoel krijgen bij die middeleeuwse stad, ook als ze er nu zelf doorheen gaan wandelen.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja.
Smaken veranderen hoor. Dus ja, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken wat we over 100 jaar mooi gaan vinden. Maar de V&D... Ik kan me daar bijna niet voorstellen dat iemand zegt, oh wat jammer, gelukkig hebben we de foto's nog.
Misschien moeten we bij de foto's houden in dit geval.
Ja, dat denk ik wel.